De schriftlezing voor hedenavond is uit het tweede boek van de koningen, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot 19. 2 Koningen 5, de versen 1 tot 19, wij lezen het woord Gods nu aldus. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door middel van hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaat. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die de Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan een koning van Israël zenden. Hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot een koning van Israël, zeggende: zo, wanneer nu deze brief tot u gekomen zal zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan een god om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot een koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mezelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijns Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken. en het Melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en ge zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein. Toen keerde hij weder tot een man Gods. Hij en zijn ganse heer. En kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan als in Israël. Nu dan, neem toch een zegengave van uw knecht. Ik kan ook lezen: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegengave van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Aman zeide: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar slechts aan de Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht. Wanneer mijn Heer de koning in het huis van Rimmon zal gaan om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem: ga in vrede. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Voor hedenavond is het 14e vers van 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, vers 14. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Gemeente des Heren, geschiedenis van Aman is niet alleen een bekende geschiedenis, maar is een geschiedenis die een sleutel is tot het verstaan van het gehele Oude Testament, zoals het dan genoemd wordt, misschien niet zo'n juiste naam is, maar in ieder geval is het ook een sleutel om te zien het verband van het zogenaamde Oude en Nieuwe Testament. Vernieuwd, niet nieuw eigenlijk. Waarom? Omdat in deze geschiedenis speciaal naar voren komt de verhouding van het uitverkoren volk van Israël en van de volkeren der wereld. Hoe is die verhouding? Het geeft dikwijls weer, wanneer wij allerlei teksten lezen en beschouwingen daarover, alsof er een sterke afgeslotenheid is. En de bedoeling is steeds weer dat het volk van Israël verkoren is om instrument te zijn in de hand Gods om de gevallen schepping en de gevallen volkeren te redden. Zo heeft Israël een betekenis voor de volkeren, voor de aarde, maar ook voor de ganse schepping, omdat aan Israël toevertrouwd is dat wat het principe is van alles wat bestaat en van alles wat geschapen is, dat is de eeuwige wijsheid Gods, uitgedrukt in zijn Tora, het eeuwige woord, en dat moet in Israël gestalte krijgen. Het krijgt gestalte en in de koning, Messias, Heer Jezus, is die eeuwige Tora, die eeuwige wijsheid, volkomen waarheid geworden, vlees geworden in deze wereld. Al zijn gebrekkigheid, met al zijn ontaarding, met al zijn zonde, is in één mensleven de ganse wijsheid Gods volmaakt openbaar geworden. Die wijsheid waardoor de hele schepping gemaakt is. Nu dat leeft in Israël. En de verbinding met die Torah, met die wijsheid Gods, die in Israël gestalte krijgt in zijn koning het volmaaktst, wie daarmee in aanraking komt, wordt gered, wordt genezen, of liever gezegd, niet wie ermee in aanraking komt alleen, maar wie die aanraking verwerkt tot een vertrouwen, dat is geloof en een toewijding. Dan hoeven wij niet meer te streven. Dan hoeven we niet meer krampachtig allerlei dingen te doen. Maar wie dat ziet, wie dat in zich opneemt, die wordt veranderd. Men kan vechten, strijden, raadsel proberen op te lossen. Maar wie let op het allergrootste, op het allerschoonste, op het meest verhevene, wie daarop durft te letten, wie zich daarvoor durft open te stellen, die wordt veranderd. Dat is een inleiding, misschien volkomen overbodig. Ik volg het verhaal. Die hele problematiek komt hier veel meer in uit, hoewel het woord probleem eigenlijk helemaal niet goed is. Het gaat om geheimenissen. En die zijn eenmaal veel meer dan problemen. Problemen, wie problemen heeft, vervalt altijd aan een versimpeling. Want een probleem is altijd een versimpeld, aangetast geheimenis. En daarom moeten we terug naar dat geheimenis, dat we weliswaar niet kunnen omvatten, maar waar wij wel deel aan kunnen hebben. Nog eens terug naar de geschiedenis. Er wordt ons hier verteld van de Aman. Iemand van een heidens volk. Een Syriër. Syrië is het land dat ten noorden van Israël ligt. Het is een land waar Israël veel oorlogen mee heeft gehad. Naaman heeft in dit land een zeer hoge positie. Hij is de opperbevelhebber van het leger. Hij is in dienst van de koning van Syrië. En dan staat er in die wondere geschiedschrijving van Israël iets. De geschiedschrijving van Israël moet het voorbeeld zijn van alle geschiedschrijving. Want er zijn achtergronden en het is niet chauvinistisch. Israël zelf wordt in die geschiedenis niet mooier voorgesteld dan het is. Maar hier staat zo'n wondere uitdrukking. Hier gaat het over een heidense opperbevelhebber. En die heidense opperbevelhebber, die heeft grote daden gedaan voor zijn volk, maar dan staat er, waarom is hij zo groot? Omdat de Heere, dat is de God van Israël, die heeft hem verlossing doen geven aan de Syriërs. Syriërs zijn bevrijd van een druk. Ze zijn bevrijd, ze zijn in vrijheid gesteld door de daden van de Aman. Maar het blijkt, en die geschiedschrijver zegt hier, dat heeft de Heere, de God van Israël, gedaan. Dat betekent dat de God van Israël, zonder dat die volkeren en zonder dat die leidslieden het heel bewust weten, gaat God niet aan die volkeren voorbij. Maar geeft ze weldaden. Ook door degene die daar de mensen zijn die leiding geven. Hoe ver het bewust is, hoe ver er iets van vermoed wordt, dat wordt hier niet uitgesproken. Het wordt wel gezegd. De volkeren heeft de Heere niet losgelaten. Er moet iets zijn. Ook in al die godsdiensten. En ook in al die bestuursvormen, daar is een genade van de hoogste God in overgereikt. En deze man is daartoe uitverkoren om verlossing te geven. Daardoor is hij een groot man en hij is geëerd. Maar hij staat voor het aangezicht van de koning. Hij hoort tot de hoogste en de belangrijkste van Syrië, maar hoewel hij een groot man is, hij is een strijdbaar held. Dat betekent iemand die zijn broeders en zusters verlossing schenkt. Want dat is eigenlijk een held. Maar, daar staat het grote maar. Hij is melaats. Wat is melaats? Melaats is gewoon een ziekte. Maar in de oudheid betekent dat veel meer. Het is een huidziekte. Maar de huid betekent in de antieke wereld en in Israël veel meer. De huid, ik heb er eerder over gesproken en daarom nu heel kort. De huid is door God gegeven na de zondeval. De mens leefde eerst in de lichtglans. De mens was omgeven door een lichtglans. Wie de zonde doet, die ontneemt zichzelf die lichtglans. Dan wordt de mens kwetsbaar. Zelfs de dieren hebben geen ontzag meer voor hem. Want hij kon over de dieren regeren vanwege zijn goddelijke lichtglans. Dat geschenk Gods. Nu is het weg en opdat de mens niet geheel ten onder zal gaan, geeft God een vervanging. Hij bekleedde de mens met huid. U weet wel, het zijn dus niet die dierenvellen wat mij, waar men dat verhaal over vertelt, dat God dieren slacht. Nee, de mens krijgt een huid. En de huid, dat is het teken van zelfhandhaving. Ja, maar een zelfhandhaving die er alleen is om de mensen in stand te houden die niet over de grens mag gaan, maar die een doel heeft. Die huid die het leven mogelijk maakt, moet altijd resten vertonen, in ieder geval teken zijn, dat het eens een lichtglans is geweest en dat er een lichtglans zal komen. Wie zijn zelfhandhaving, de huid, zo doorvoert, dat hij het op zichzelf doet zonder verband te schouwen met het paradijs en verband te schouwen met de toekomst van het Koninkrijk Gods, die heeft zichzelf afgesloten. Die is eigenlijk in diepste wezen aangetast, afgesloten zelfhandhaving, losgemaakt van de afkomst van het paradijs en de toekomst van het Koninkrijk Gods, is ziek, is melaats. Melaatsheid is een uiterlijk teken van een geestelijke instelling waar mensen onder lijden. Wat de grote kwaal is van de volkeren, ondanks hun verhevenheid en de grootheid van hun werken, er is een stuk melaatsheid. De band met het paradijs is verstoord. En de band met de toekomst van het Koninkrijk Gods. Er is ontzaglijk veel grote, prachtige dingen die de culturen bergen. En ze blijven bestaan omdat God in zijn grote genade ook zoveel weldaad geeft. Maar Naaman, de voorganger van zijn volk, is een teken van het wezen van de heidense cultuur. In Naaman, in die enkele woorden, een strijdbaar held, doch melaats. Daarmee is het oordeel van de profeten van Israël over de volkeren der wereld uitgesproken. En niet dat ze losgelaten moeten worden. Nee, het tegendeel. Dat is de toestand. Wat de mensen gewoon vinden. De melaatsheid. Dat is een bepaald soort zelfhandhaving die afgesloten is. Wij in onze westerse cultuur kennen eigenlijk maar één groot punt. En dat is deze melaatsheid. Onze vooruitgang. Onze techniek, onze wetenschap. We kunnen er ontzaglijk veel mee. Maar het leeft alles per gratie van een loslaten van het paradijs en een laten verduisteren van de toekomst van het Koninkrijk Gods. Want qua methode is het godloos, hoewel we er prachtige en zinvolle en zelfs menslievende dingen mee kunnen doen. En we zullen het ook daartoe moeten gebruiken. Maar we moeten weten dat het op zichzelf een teken is van melaatsheid. Hoe schitterend, hoe in een enkel woord is het weergegeven. Die strijdbaar held, die Naaman is, die het teken is van al die culturen en ook van de onze. Toch, melaats, we zijn eraan gewend, aan deze dingen. Naaman had dus een functie, was onmisbaar. En het blijkt uit het hele verhaal dat hij nog niet helemaal melaats was. Het was nog op een verborgen plek. Maar het was aanwezig. En het kon zich uitbreiden. En het kon dodelijk worden. Gemeente des Heren, en dan gaat het verhaal verder. Er zijn strooptochten gehouden in het gebied van Israël. Syrische troepen hebben dat gedaan, hebben geroofd. Ze hebben een jong kind meegenomen, een jong meisje. Een dochter van Israël. Hebben er meegenomen. En dit meisje, dat deel was van het bevrijde uitverkoren volk. Dat kind werd in de ballingschap, in de slavernij gebracht. Ver weg van de ouders. Ver weg van het land van Israël. Moest als klein meisje daar dienen. En dan nog wel in het middelpunt van het heidendom. In het huis van de Aman. De strijdbare held. Die toch melaats was. Ze diende de vrouw van Naaman. En hoe is dan de reactie? Je zou er verwachten. Ressentiment. Haat. Verholen blijdschap. Dat die ellendeling die dit het volk had aangedaan. En haar ook had weggesleurd. Dat hij nu melaats was. Wat kunnen zeggen, een straf des hemels is alles anders. Hier wordt even geopenbaard waarom Israël in ballingschap is. Niet in de eerste plaats als straf. Dat is het begin. Maar dat wordt uitgewerkt om onder de volkeren de Torah, de heilige wijsheid Gods, te leven. Dat meisje ook, wat zegt ze? Niets van ressentiment. Niets van wraakzucht. Niets van een verholen gevoel van nu blijkt de gerechtigheid Gods. Nee, ze gaat naar haar vrouw. Och, als mijn Heer toch stond voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Ze heeft niet weggenomen dat ze uit Israël is. En ze wil het bijzondere, het uitverkorene van Israël niet wegduwen. Ze stelt het, maar ze zegt het in alle bescheidenheid. En haar hart is bekommerd om deze heiden. Ze ziet de tragiek, de schoonheid, de dapperheid, de grote gave. Maar ze ziet die aantasting. Dat is altijd weer wat het profetische oog van Israël, van de mens die de Torah zoekt, in de heidense culturen ziet. Het schone en mooie wordt er gezien. Vandaar dat u ziet dat zoveel Joden kunst, ook onze westerse kunst, kunnen interpreteren. Maar er is ook een gave om de besmetting, om de melaatsheid te zien. En er is in dit bezig zijn, als het goed is, een verwijzing naar dat wonderheil dat in Israël gegeven is. En dat het Messiaanse heil is. Het heeft zo'n indruk gemaakt op de vrouw van de Aman, dat ze gaat naar haar man en vertelt wat de jonge dochter heeft gezegd. En de Aman is daar zo door gegrepen dat hij gaat naar de koning. Vreemde zaak. Koning van Syrië. En wat een koning toen was, kunnen wij ons haast niet meer voorstellen. Zo verheven was die koning in zijn hele hofritueel en alles. En in de uitstraling weer was met een opperbevelhebber van het leger. En die twee, die spreken met elkaar, wat een Joods slavinnetje gezegd heeft. Wonderlijke dingen kunnen hier gebeuren. En die koning, die heeft het nog niet precies begrepen. Redeneert en spreekt nog altijd uit zijn eigen macht die hij gekregen heeft. En het gaat naar de koning van Israël en ik zal u een brief meegeven. Want voor die koning is de koning alles, het volk en het land. Want de koning is de verbinding met de goddelijke wereld. En daarom zendt hij naar Aman met die brief naar de koning van Israël. Mensen denken allemaal in hun eigen besef, in hun eigen mate waarin ze de waarheid hebben leren kennen. En die beperkingen verabsoluteren ze. En het is het ontzaglijk altijd van het leven. Als je beperkt waarheidsbesef plotseling stuit op een ander en op een verhevener besef. En dan gaat Naaman uit en hij komt bij het paleis van de koning van Israël. Het is een hele beweging en die brief van die koning van Syrië die komt tot die koning van Israël. Dan moet u zien, een heel andere reactie is hier van die koning van Israël. Het gaat niet om zijn goddelijkheid, wat die heidense koningen steeds als het belangrijkste zien. Het gaat hier om dat hij zich juist zo beperkt menselijk acht. Wat vraagt deze man? Die koning die vraagt of ik een melaatse kan genezen. Dan moet u zien hoe diep de melaatsheid beseft wordt. Ben ik soms een god dat ik kan doden en levend maken? Dus melaatsheid is dood en genezing, afnemen van de melaatsheid, is tot het leven brengen. Ben ik een god? Wat denkt deze man? Typisch dat deze koning van Israël zich beperkt mens voelt tegenover die koning van Syrië die meent toch een goddelijk wezen te zijn. Zij het dan beperkt in macht en wetend dat er hogere machten zijn. En dan is die koning wanhopig, scheurt zijn klederen en zegt, er is maar één verklaring voor. Deze man zoekt oorzaak, hij wil oorlog. Die koning van Syrië, die wil oorlog. En hoe zou ik dat kunnen? Hij vraagt van mij het onmogelijke. En iemand die aan het onmogelijke vraagt, die zoekt oorzaak. Hij denkt dat er oorlog is. En op dat punt, hier is de armoede van deze koning. Hij ziet alleen het ene, de beperkte menselijkheid. Maar hij ziet niet meer het andere. Dat mens zijn is, in het beeld van God zijn, dus in betrekking met God staan. Het menselijk is hier verschraald tot het humane alleen. En het humane heeft nog een nastraling van schoonheid, maar het humane op zichzelf gaat onherroepelijk te gronde en is onherroepelijk weerloos. Dat heeft de geschiedenis ook steeds bewezen. Denkt u in wat het humanisme heeft tracht te doen, bijvoorbeeld tegen de nazi's. Het heeft een weinig protest gehad, maar de bolwerken zijn stuk voor stuk gevallen. Het humane op zichzelf, dat heeft geen toekomst. Eerst als het weer waarachtige menselijkheid wordt, in het beeld Gods, dat wil zeggen in de betrekking staande met God, dan is het heel anders. Maar, dus, wat de koning van Israël zegt, gaat niet alleen die koning aan, maar het hele volk en de opdracht van het volk. En de profeet is er nog, en de profeet heeft het gehoord. Hoe de profeet het gehoord heeft, dat wordt niet gezegd, hij zal het waarschijnlijk zo hebben kunnen verstaan. Profeet zendt een bode en zegt, is er geen profeet, zou er geen profeet meer in Israël zijn, weet gij dat niet? Zend hem tot mij. Koning van Israël is tot zichzelf gekomen. Brengt de boodschap van de profeet over en de Haman gaat heen met zijn wagens en met zijn hele stoet en al zijn dienaren en kostbaarheden en komt voor het huis van de profeet. En dan, als dat gebeurt, gebeurt er weer iets heel anders als wat Naaman vermoedt. De profeet komt niet eens naar buiten. De profeet blijft binnen, zendt een bode met een eenvoudig bericht. doop u 7 maal in de Jordaan en gij zult rein zijn. Brengt de schok bij de Aman. Het is zo geheel anders als wat hij verwacht. Dat is het altijd weer als mensen bezig zijn met geestelijke dingen, dat ze een patroon hebben, dat ze verwachten, het moet zo en zo zijn. En als het er niet uitkomt, verwerpen ze het. Wat doen mensen zich daarmee ontzaglijk veel kwaad? Ze denken dat ze van overeind blijven, maar ze snijden zich af van alles wat ze waarachtig kan redden. Naaman is vertoornd, want hij weet hoe het zou moeten gaan. Hij, de generaal, de opperbevelhebber van de koning van Syrië, komt daar bij die profeet en hij weet hoe serviel vele geestelijk ook kunnen zijn, naar buiten komend. Hij moet precies doen, met alle eerbied, die serviliteit, de mensen vragen dat toch allemaal. En je moet het in deze tijd op die manier ook doen. Want Naaman weet immers, en de mensen weten immers, hoe een profeet daar heren, om iemand die het woord Gods moet brengen, hoe die moet zijn, dat wordt allemaal voorgeschreven. Want hij moet naar buiten komen met veel misbaar. En hij moet de naam van zijn God aanroepen. En dan moet hij nog de plaats aanraken van de melaatsheid. En er gebeurt allemaal niets. En dan nog dat schandalige voorstel in dat kleine landje van Israël. Daar is zo'n riviertje, zo'n stroompje, de Jordaan. Terwijl er in Syrië van die schitterende grote rivieren zijn. En de rivier is veel meer. Een rivier bergt zoveel ook geestelijke krachten. Moet hij in dat riviertje, de Jordaan, moet hij, de Syriër, de opperbevelhebber van het Syrische leger, de vertegenwoordiger van de koning, moet hij in een Israëlitisch water gedoopt worden. Moet hij bij dat Jodenvolk gereinigd worden. Hij, de grote Syriër. Hij die zoveel heeft, hij is wel mijn laatst, maar dat is toch te gek. Dat kan toch niet. Dan niet, dan terug. Niet zo onwaardig. Hij keert om. Niet eens is de profeet naar buiten gekomen. Zover hij voelt daarin een mijding van de profeet. Het is een afsluit, er is iets van die wonderlijke afgeslotenheid die Israël soms kenmerkt en in opdracht is. En daardoor is hij zo vertoornd, want ze moeten dienstbaar zijn. Als het hem uitkomt, als hij ziek is, als hij alles vergenoeid heeft, dan moet die profeet klaarstaan en met veel misbaar. En dan moet hij het nog doen op een tactvolle wijze, zoals hij het gewend is van zijn profeten en van zijn priesters. En als hij het niet zo doet, dan maar niet. En dan gaat hij weg. O broeders en zusters, het is een levenshouding die je altijd weer vindt op allerlei gebieden. Het moet precies zo zijn zoals mensen verwachten. Het moet zo en zo en men moet zo denken. En als er dan iets doorkomt wat iemand in zijn eigen kring nog wel een beetje als origineel en nieuw kan beschouwen, dan gaat het nog net. Dit kan toch. Ach, u kunt het zelf veel beter uitwerken in situaties die u zelf kent. Dat hoef ik niet te doen. Ik moet hier de grote lijnen trekken vanuit de schrift zelf. Maar dan komt er een moment in het Bijbels getuigenis, broeders en zusters, waar weet ik wel eens overheen lezen. Ik zou dat moment willen noemen het moment van de redelijkheid. De Heilige Schrift kent ook het grote belang van de redelijkheid. Het is lang niet alles. En sommige mensen denken dat de reden alles is. Maar de reden kan ook gebruikt worden, zoals de apostel Paulus zegt. 5 woorden met het verstand acht hij hoger dan 1000 in geestestaal. Omdat de reden in staat is om dingen bij andere mensen over te brengen. Ach, wat zeggen die dienaren. Ze spreken redelijk. Ze zeggen, ach, mijn heer, mijn vader, zeggen ze tot de opperbevelhebber. Ze horen dus tot het leger, want de opperbevelhebber wordt daar nog vader genoemd. Heel merkwaardig en diepzinnig. Ach, mijn vader, indien de profeet iets heel zwaars van u gevraagd had, dan zou ik het zeker gedaan hebben. En nu vraagt hij iets heel lichts. En dan zeggen ze dat ook. U zou kunnen zeggen, niet helemaal waar. Maar dat is niet goed uitgedrukt. Ze zeggen het alleen tactvol. Was u en ge zult rein worden. En ze laten die Jordaan weg. En het alles van Israël. Ja, dat is nu het bijzondere. Redelijkheid. Een beroep doen op de redelijkheid. En daarin nog tact gebruiken. Om nu niet op het zere been, om het nou maar platvloers te zeggen, te trappen. En je hebt mensen die in een soort eerlijkheid alles bederven. Door net die dingen in hun eerlijkheid te noemen. Wat ook vaak een onbewuste selectie is. Waar ze dan net de ander zo ontzettend mee ergeren. Kijk, deze mannen die zijn het voorbeeld van redelijkheid en van tact. En dan moet je natuurlijk niet de grote vergissing begaan om te zeggen dat redelijkheid en tact Naaman gered hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is mede, heeft dienst gedaan om Naaman weer terug te brengen tot het heil. Hij heeft alleen maar gezegd, was u en word rein. Is dat nou zo gek? Dat is toch het meest elementaire, eenvoudiger kun je het niet zeggen. Was u en wordt rein. Ja, dan komt natuurlijk wel te sprake waarin. En dat niet overal waar je wast. Dit is, het is in de Jordaan. En Naaman beseft dat wel. Juist door dat weglaten. Door die zogenaamde oneerlijkheid. Komt het veel meer in de blik van Naaman. Hij hoeft er niet over te spreken. Maar hij ziet het daarin toch veel duidelijker. En dan gaat hij naar de Jordaan. En hij dompelt zich 7 maal onder. 7 maal in de rivier de Jordaan onder. En opstaan. Onderdompelen in de doodgaan. Het water slaat boven hem dicht. En hij komt omhoog. 7 maal. Het is een zevenvoudige, een volmaakte reiniging is nodig. Wat is het dan? Waarom die Jordaan? Ja, de Jordaan is de stroom van Israël. Daar is het volk doorgegaan. Ik weet het wel, maar wat is tijd? Er is een verleden. Er is een toekomst. Maar de toekomst is al aanwezig. En de toekomst is speurbaar in het heden. Het heden wordt niet alleen bepaald door het verleden. Ook mede door de toekomst. En wat gebeurt er in de Jordaan? De Jordaan, daarbij wordt straks gezegd, het betaamt ons, zegt de Heer Jezus, alle gerechtigheid te vervullen. De smet van de melaatsheid, van de Aman, van de volkeren, van het tekort van Israël, dat in al die tijd de volkeren niet heeft kunnen reinigen. Het is alles daar aanwezig. Jezus heeft zichzelf laten onderdompelen in de Jordaan, is terstond uit de wateren opgestaan. De Jordaan is daarmee niet een gewone rivier. Naaman is gebracht door het woord van de profeet die ook dit opent naar dat punt waar die gemeenschap heeft met het hart van Israël, want Jezus is het hart van Israël, want Jezus is de Torah. En iedere Jood vindt in zichzelf als opdracht het eeuwige zelf, dat is die eeuwige Torah, dat woord Gods, dat gedaan moet worden. En dat in Jezus volmaakt is geschied. En dat brengt alle dingen tot zijn oorsprong, tot zijn bestemming. Brengt alles in de goddelijke wetmatigheid die gerechtigheid genoemd wordt. Daar moet Naaman zich aan toevertrouwen. Zevenmaal in de zevenvoudigheid, in de zevenvoudige Jordaandoop. Dat betekent de volmaakte reiniging door het bloed van Jezus. Wat het middelpunt, het hart van Israël is, de koning van Israël. En dat hele volk is er, en dat land is er, om daar het middelpunt van de aarde te zijn en de volkeren te reinigen van de smet van de melaatsheid. En dat gebeurt hier. En Naaman komt uit de rivier en is rein. Hij heeft vlees van een kleine jongen. Hij kan opnieuw beginnen. Er is niets meer van de smet van het heidendom over. Hij is een nieuwe mens. En dan staat hij voor de beslissing. Dan kan hij ondankbaar weggaan. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat naar de profeet. Hij voelt dat dit wat in de Jordaan gebeurd is, dat bestendigd moet worden. Kan dat nou bestendigd worden? Dan moet hij toch terug naar de profeet. Wat moet hij nu daar doen? En dan blijkt het als Naaman gereinigd is, dat de profeet wel tot hem kan komen, dat hij voor het aangezicht van de profeet kan verschijnen. Hij is gereinigd. Nu mag de profeet van de God van Israël, mag hem ontmoeten. Voor die tijd niet. Voor die tijd is er een afzondering. Al die reinigingswetten hebben een grote betekenis, want het volk moet in stand blijven. En moet rein gehouden worden. Althans een kern. Want in het geheel geschiet het dan ook niet. Maar dat wat niet rein is, moet gereinigd worden. Maar die kern moet blijven. En die kern is het profetisch woord, is die Torah zelf. Die de profeet spreekt. En die de Messias is. Het eeuwige woord. Nu. Profeet ontmoet Naaman en ontspint zich dat gesprek. Naaman wil een verbinding. En hoe kun je met iemand een verbinding hebben? In de oudheid werd dat gegeven door een geschenk. Een zegengave. Naaman wil uit dankbaarheid een zegengave geven. Want hij denkt bij zichzelf, dan moet ik straks weer terug. Eigenlijk zegt hij erbij, mag ik niet hier blijven? Mag ik niet ook Jood worden? Kan ik niet hier leven? In dit land? Bij deze God? Ik weet dat er geen God is dan in Israël. Het is eigenlijk een verzoek. Ontvang dit geschenk. Blijf, ik wil hier blijven. En dan zegt de profeet nee. Niets aan feit. Helemaal niets, geen enkel geschenk. Niets vanuit dat heidendom. Zelfs niet vanuit deze gereinigde heiden wil hij iets ontvangen. Het lijkt hard. Het is bijna onbeleefd. Hij wil toch iets gemeenschap. Dan moet er iets van Aman bij de profeet zijn. In Israël zijn. Het is een onherroepelijk afwijzen. Hier, broeders en zusters, ligt een verklaring waar eeuwen en eeuwen christenen niets van begrepen hebben. Dat is van die afweer die in Israël is, van alle Jodenzending. Dat is ditzelfde wat die profeet hier zegt. Ook niet van gereinigde. Maar Aman is een gereinigde heiden. Mogen wij iets aannemen? Het klinkt schrijnend. En Aman had weer reden genoeg om weg te gaan. Om te zeggen, dan niet. Dat doet hij niet. Hier ligt het criterium. Deze afwijzing. Hoeveel mensen zijn er niet van verbijsterd. Hebben van dat verharde Israël gesproken. Dat niets wilde aanvaarden van Joden en daar heeft u het. Wie hier over nadenkt. Ik werk het nu niet helemaal uit. Want je zou daar uren over kunnen praten. Maar ik verwacht dat u dit zelf kunt verstaan. Hier ligt de geheimnis. Wordt afgewezen. Wordt de band dan doorgesneden? Wel nee. Wordt helemaal geen band doorgesneden. Tegendeel. De Aman komt nu met een bescheidener voorstel. Hij voelt het wel, dat besmette gedoe van hem. Dat wat heeft hij bij zich, kostbaarheden uit Syrië. Kostbaarheden uit de tijd toen hij melaats was. Uit een volk waar de melaatsheid niet van geweken is. De verhouding tot het paradijs en tot de toekomende wereld. Nee, heeft een ander voorstel en zegt, dan, als dit niet kan, kan ik dan een andere gemeenschap vieren? Mag ik een last aarde meenemen? Aarde van Israël, mag ik dat meenemen naar Syrië? Een stukje Israël, een stukje waar ik de kern, Torah, kan beleven. Waar ik kan bidden op grond van Israël. Waar ik me kan terugtrekken. Waar ik even niet ben. In het land van de ballingschap van de volkeren. Waar ik even iets kan, waar ik even kan inkeren. Tot die God die mij gereinigd heeft. En dat wordt hem toegestaan. Het is zo dat Israël niet aanvaardt wat van het heidendom komt. Maar Israël heeft wel de opdracht om puur en zuiver te geven wat van Israël is. En dat hebben wij ook in de Heilige Schrift. En de Messias van Israël gaat met ons. Is met ons tot aan de voleinding der wereld in zijn Heilige Geest. Maar het is niet iets wat de heiden kan brengen, maar wat van de andere kant komt. En dan die last aarde. Dat is dat nieuwe begin van je leven. Dat is dat nieuwe mens zijn. Dat is dat stukje waarop je al volgens de Torah kan leven. Zo'n wagen met aarde. O, dat stuk in de wereld. O, als we daar eens mee begonnen. In die besmette wereld. Als we maar eens een klein stukje hadden. O, ik weet wel, het wordt ook aangetast. Als we daar konden zijn. Dat is één punt. Maar dan staat er toch het harde leven. En het is zo groot, broeders en zusters. En zo bemoedigend. Want hier wordt gezegd, want ze moeten terug. Ze mogen niet in Israël blijven, ze moeten terug naar een volk met een opdracht. Want dat volk van Syrië, waar de Heere God al aan begonnen is om het te verlossen, door naar Aman. Dat moet verder gaan, want dat is maar de eerste daad van de Aman geweest. Dat was alleen maar een profetisch getuigenis, broeders en zusters. Dat de Aman de Syriërs verloste met zijn wapenen. Dat was alleen maar een profetisch getuigenis van de verlossing die naar Aman later, nadat hij gereinigd was, aan zijn volk ging brengen. En dat was nu juist, hij moet terug. En dan zegt hij het grote probleem. Moet ik me terugtrekken? Nee, hij moet opperbevelhebber blijven. Dan is hij de hoogste bij de koning, zijn dienaar. En de koning is een religieus mens. En er is in Syrië een verering. En speciaal van de god Rimmon. Er is een dienst. En dan krijg je ook weer dat raadsel wie die god Rimmon is. En of die dienst in overeenstemming is met die god. Die god is een dienaar, een van de vele engelenwezens die verantwoording verschuldigd is aan de hoogste God die Israël heeft leren kennen. En hoe die dienst is, of die goed is of niet goed, daar komt misschien iets van door. Maar moet hij nu gaan in die tempel van Rimmon en zijn heer, de koning, buigt voor die God en ja, die koning die leunt op Naaman. En dan moet Naaman ook neerbuigen. Moet hij daar star blijven staan? Of moet hij meebuigen? Wat zouden wij, die zo rechtlijnig denken in onze vroomheid, wat zouden wij geweldige getuigenissen kunnen geven? En wat zouden we romantisch verontwaardigd kunnen zijn? Maar wat zegt nou die profeet van Israël? Die zegt als een Aman om die moeilijkheid zegt. Mag ik dat doen of niet doen? Dan zegt de profeet. Ga in shalom. Ga in vrede. Dat betekent in de gave, zuivere gemeenschap met God en medemens. Kun je gaan. Kun je ook buigen. In die Rimmon-tempel. En wat doe je daar dan met het buigen? Als je blij overeind blijft staan, geef je de mensen gelegenheid om agressief te worden en om niets te zien. Nu zeg je niets. Met je gezonde lichaam, dat nieuwe lichaam, buig je, is dat karakterloos? Is het niet een aantasting? Is het niet bijna hoon ten opzichte van deze eredienst? Die niet in staat leek om Naaman te reinigen. Dat hij hier gezond is door de God van Israël. En zou het dan misschien zo kunnen zijn dat als ze daar buigen en ze richten zich op dat engelenwezen dat Rimmon heet, dat ze verder zien over die glans heen. En iets gaan herkennen, geschokt worden door die Naaman, die daar buigt in die tempel, als de getuige van de enige, eeuwige God van Israël. Zou dat niet veel meer uitwerken dan al het andere? We moeten tot die conclusie komen. De profeet heeft gezegd, ga in vrede. Natuurlijk kun je er misbruik van maken. Je hebt mensen die deze tekst zo misbruikt hebben en alle zwijnerij daarmee goedgekeurd hebben. Dat is het niet. Ga in vrede. Dat is in gave gemeenschap met de God van Israël en met de medemens. Dan hoef je niet krampachtig overeind te blijven staan. Als je buigt, dan weet ieder. Dat als de Aman meebuigt met zijn heer de koning in de richting van Rimmon, dat hij buigt voor de Heere, de God van Israël. Ik weet dat hier subtiele dingen liggen. Ik weet dat hier kwaadwilligheid kan zijn. Ik weet dat hier de grootste schijnheiligheid dreigt. Maar het gaat hier om de dienst van Rimmon heeft een hoon ontvangen. Eigenlijk is hier de dienst van Rimmon in diepste wezen mee opgeheven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen het mooie woord, vervuld, boven zichzelf uit. Dat is een mooie stelling, die heeft dokter W. Aalders uitgesproken toen hij promoveerde. Dat vind ik toch altijd nog zo'n mooie stelling. Hij komt nu eigenlijk in me op, dat het woord Gods is het oordeel over alle religies. en de vervulling van alle religies. Oordeel en vervulling. Dat is hier ook onmiddellijk te vinden. Broeders en zusters, moeten we deze dingen nog toepassen? Ik geloof dat ik het dan bederf. Ik geloof dat ik het hierbij moet laten. Alleen dit, een enkel woord daarover. Het licht in Israël. Het ene, de Torah. Volmaakt in Jezus. Verwerkelijkt in die kern van rechtvaardigen en profeten. Een uitzending van Israël onder de volken. Een erkenning daarvan. Een reiniging. Het geeft consequenties. Broeders en zusters. Het heil is gekomen. Het heil komt tot ons. Wij kunnen van de melaatsheid gereinigd worden. Nieuwe mensen worden. Volkomen nieuw. Herkennend dat er geen God is als in Israël. De enige. Onvergelijkelijke. Die God. Die waarvan Naaman zegt, ik weet dat er geen God is als in Israël. Hij bedoelt hier volkomen, volmaakte, hoogste goddelijkheid. Dat geopenbaard in de Heer Jezus. Dat je daar naartoe kan omkeren. O broeders en zusters, het moet verder uitgewerkt worden. Het heil is er. En in welke situatie we dan ook zijn. Het woord van de profeet klinkt. Ga in vrede. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in den eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2.